Goedemorgen. Het is fijn om hier te zijn deze ochtend, weer hier in Notter. En voordat we samen het woord van God openen, wil ik eerst even een paar plaatjes laten zien. We zijn net terug uit Congo. We zijn daar in november weer geweest. En even een korte update geven van wat we daar hebben gedaan. Ik houd het heel kort, maar dat gaat om het woord van God van deze ochtend. Maar daar midden in Afrika, daar hebben we ons werk. Daar werken we op een school, een bijbelschool, maar ook een informatica faculteit en een communicatiefaculteit. En hier ziet u een paar van onze studenten. En we zijn uitgezonden door de Kama-zending. En hier links ziet u ons met onze collega's, althans een deel van de collega's, waar we mee samenwerken en die school runnen. En rechts ziet u het gebouw waar we mee bezig zijn. Wat hebben we gedaan de afgelopen tijd? We hebben daar les gegeven. En je ziet hier mijzelf staan voor het ouderwetse schoolbord, wat daar nog helemaal in zwang is. En hier ben ik bezig om zendingsvakken te geven. En dan moet je voorstellen dat deze studenten, dit is een klein specialisatieklasje wat ik hier heb, maar deze studenten bereiden zich voor om uit te gaan als zendingswerker. Er is er al eentje bezig zich voor te bereiden om naar Guinea te gaan, om daar onder moslims te werken. En een ander vanuit Congo, die gaat naar het oosten van Congo, waar het telkens onrustig is, waar telkens rebellie en oorlog en guerrilla-bewegingen zijn. Maar er zijn ook onder hen die zich voorbereiden om naar Europa te komen, om het evangelie te brengen. Aanstaande dinsdag ga ik naar België om met Congolezen daar te praten. En zij zeggen, wij hebben een verantwoordelijkheid om het evangelie te brengen, wereldwijd, dus ook in Europa, van waaruit het evangelie destijds naar ons kwam. Dus je ziet, het is een hele strategische bediening, lesgeven aan christenen met een zendingsvisie. Wat Cecilia ook heeft gedaan is ook lesgegeven trouwens, maar ze heeft ook weer in de bibliotheek gewerkt in die periode dat we er waren. Toen we daar 6 jaar geleden voor het eerst kwamen, was de gemiddelde leeftijd van een boek minstens, 15 tot 20 jaar oud. Al dan niet door termieten aangevreten, dus we hebben stukje bij beetje die bibliotheek weer verbeterd. En elke keer nemen we weer boeken mee. En hier ziet u een hele vracht nieuwe boeken die we hebben meegenomen. En dat zijn heel praktisch. Voor het theoretisch gedeelte zijn dat de studietools voor deze studenten. Wat de school ook begonnen is en waar wij dan iets minder mee te maken hebben in directe zin. Ze zijn een basisschool begonnen op het terrein. Je moet zich voorstellen, dit ziet er misschien heel simpeltjes uit, maar dit is al een paleis vergeleken met normale basisscholen in Congo, vooral buiten de steden. Er wordt heel weinig geïnvesteerd in kinderen, terwijl er juist een bevolkingsexplosie bezig is in Congo. Dus het is een heel belangrijke bediening. Onze betrokkenheid is voornamelijk dat wij fondsen zoeken om zo'n gebouwtje te bouwen, om die bankjes te maken. En daar ben ik dan voornamelijk mee bezig. Dus thuis een heleboel projectvoorstellen schrijven, donoren zoeken. Dan zorgen dat het goed wordt uitgevoerd volgens het voorstel. En dan vervolgens ook weer dat er een rapport wordt verzonden naar de donor. Nou, hoe voelt het wel aan? Voordat je het weet zit je heel veel thuis achter je computer. Want het hoort er allemaal bij. Ook een preschool. Ik weet niet of dat een goed Nederlands woord is. Kleuterschool heb ik er maar van gemaakt. In het Frans zeggen ze maternelle, maar ik weet niet hoe je dat in het Nederlands eigenlijk zegt. Maar dus voordat je naar de basisschool gaat. En wat leren de kindertjes dan? Ja, ik hoor toch iets. Zoiets. Wat ze daar dus leren zijn hele basale dingen zoals motoriek, hè? Tekenen. U ziet dat meisje op een leitje. Ook hele basale dingen als ze krijgen een maaltijd elke ochtend. Want het gemiddelde kind krijgt maar 1 maaltijd per dag. Dus dan zitten ze 's ochtends bij je in de klas en dan hebben ze niet te eten. Dus dat hebben we in het programma ingebouwd. Heel belangrijk, want het ziet er zwart van de kinderen. Het is een demografische explosie. Ja, het ziet er letterlijk zwart van de kinderen. Of bruin. Ik wou maar zeggen, er zijn er veel. Waar we ook mee bezig zijn, is een informatica opleiding. Toen we erheen vlogen, zijn we erheen gevlogen met een zakenman uit Den Bosch. En die heeft een week lang overlegd met onze informatica docenten over het lesprogramma. En heeft ook fondsen meegenomen. En hier zit dus bezig met de installatie van een computerlab van 20 computers. Want we willen dat de studenten niet alleen theoretisch iets over computers weten, maar dat ze er ook mee weten om te gaan. dat je dus het ideaal per elke informatica-student ook een computer hebt. Nou, dat ideaal hebben we nog niet helemaal bereikt, maar het is weer een stap dichterbij. En vergist u niet, Afrika, dat klinkt heel vaak arm en zo, maar ook daar dringt glasvezelkabel door. Ook daar is al onze stad verbonden met glasvezelkabel uit de oceaan. Ook daar zijn jongeren zeer bereid en zeer begeerig om ook in informatica verder te komen. De wereld verandert, ook in Afrika, niet alleen hier. Een andere update, we zijn betrokken bij de vrouwenschool. U moet zich voorstellen dat een student komt naar onze school. En over het algemeen heeft zijn vrouw weinig of geen opleiding. Daar heeft men geen visie voor. Dus wat wij hebben gedaan is dat wij aan elke vrouw die meekomt met een student een gratis programma aanbieden voor een vrouwenschool. En dan hangt het er maar net vanaf wat voor niveau die vrouw heeft, een instapniveau, wat die vrouw gaat doen. Er zitten erbij, die moeten nog helemaal beginnen met ABC, die weten van niks. Er zitten er ook bij, die hebben al basisschool gedaan en die kunnen dus instappen op een hoger niveau. Nou, een van de dingen die Cecilia heeft gedaan is fondsen zoeken en ook gevonden voor kinderbijbels. U ziet hier de kinderbijbels en die worden in de vrouwenschool gebruikt om met dat eenvoudige Frans om ze te leren lezen. En dan aldoende leer je, daar hebben we ook wel fouten mee gemaakt, dat je kunt kinderbijbels kopen met veel te ingewikkelde tekeningen. En dan snappen ze de tekening niet. En dan zitten ze naar te kijken en dan zeggen, kijk, dat is Jozef. Maar dat snappen ze niet. Dus je moet erachter zien te komen, wat voor soort tekening snapt iemand uit een dorpje uit Congo? Want zij hebben niet die hele jeugd gehad met stripverhalen, dat ze gewend zijn aan de taal van een stripverhaal. Dus dat is ook weer een hele tak van sport. Dus dat is de vrouwenschool die daar bezig is. En natuurlijk ook hele praktische dingen. Als je school zich uitbreidt, dan moet men naar de toilet. En waar doet men dat? En daarin wil je ook een goed voorbeeld geven. En hier ziet u het begin van de aanbouw van een septic tank voor de basisschool. En daarmee wil je ook een stuk hygiënisch onderwijs ook praktisch maken. Want dat krijgen ze theoretisch ook wel. Maar dan moet je dat ook nog kunnen doen. Dus in plaats van achter de boom gebeurt dat hier in een septic tank. En dat is voor sommige mensen uit de stad niet zo nieuw. Maar sommige mensen uit dorpen is dat werkelijk een nieuwtje. Dat het ook op die manier kan. Dus, het is zoals Paulus het zegt. Wat u gehoord hebt, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn ook anderen te onderwijzen. En dat is wat wij eigenlijk in een notendop ook weer de afgelopen tijd daar hebben gedaan. En bid de Heer van de oogst dat hij arbeiders in zijn oogst uitzendt. Bid dat deze jongens, die ene vrouw die hier staan, dat die in staat zullen worden gesteld om ook daadwerkelijk uit te gaan. Dit is een van de specialisatieklasjes voor de zendingsopleiding. En deze mensen zijn zeer gemotiveerd. En wie weet krijgt u ze nog wel eens aan de deur hier ergens in Twente, ja, om u over het evangelie te vertellen. Het is helemaal niet onmogelijk. En bedankt. Bedankt voor uw steun. Bedankt voor uw gebed. Bedankt ook voor hele praktische zaken waarmee je ons helpt. We kwamen hier vanmorgen binnen. Toen zei iemand, ik heb 2 computers voor je. Nou, dat is een prachtige manier van welkom geheten te worden. Bedankt voor uw gebed en uw praktische hulp. Het is belangrijk en het is heel strategisch. Ik houd het nu kort. Je mag hem uitzetten dus. Mocht u meer details willen weten, er ligt een inschrijflijst bij de uitgang voor onze digitale nieuwsbrief. En dan kunt u uw e-mailadres opgeven en dan krijgt u meer details. Komende jaar zal Cecilia bezig zijn als bijbelvertaalconsulent. Ze heeft al een heel programma uitgelegd door het jaar 2014 heen. Ik geloof dat je al 4 verschillende teams hebt waar je mee samenwerkt. Joulu-taal, Mianka-taal, Supjaree-taal en dan vergeet ik er vast eentje. Daar moet ze dan heen om die vertaalteams te begeleiden in het vertalen van meestal het Nieuwe Testament. En eentje daarvan zit Oud Testament bij. Ik zelf zal voornamelijk bezig zijn met projecten ontwikkelen. Projecten waarbij dus al deze investeringen in Congo en in andere landen gedaan kunnen worden. Maar goed, schrijft u zich in voor de nieuwsbrief, dan krijgt u de details. Ik wil met u gaan lezen, want daar komt u toch voor, uit Handelingen. Handelingen 11, vanaf vers 19. Handelingen 11 vanaf vers 19. En ik wil met u de vraag stellen, wat is nou de ideale gemeente? U zult zeggen, die bestaat niet, en dat is ook zo. Maar we moeten er altijd naar streven, nietwaar? Wat is de ideale gemeente? Handelingen 11 vanaf vers 19. Handelingen 11 vanaf vers 19. En daar lezen we het volgende. Zij nu die door de verdrukking die in verband met Stefanus plaatsgevonden had, overal verspreid waren, gingen het land door tot Fenicië, Cyprus en Antiochië toe, terwijl zij tot niemand het woord spraken dan alleen tot de Joden. En er waren onder hen echter enkele mannen van Cyprus en uit Cyrene die, toen ze in Antiochië gekomen waren, het woord richtten tot de Grieks sprekenden en de Heer Jezus verkondigden. En de hand van de Heer was met hen en een groot aantal geloofden en bekeerden zich tot de Heer. En het gerucht over hen kwam de gemeente die in Jeruzalem was ter oren. En ze zonden Barnabas uit om het land door te gaan tot Antiochië toe. En toen hij daar aangekomen was en de genade van God zag, werd hij verblijd en spoorde hij hen alle aan om met een hartelijk voornemen bij de Heer te blijven. Want hij was een goed man en vol van de Heilige Geest en van geloof. En er werd een grote menigte aan de Heer toegevoegd. En de Barnabas vertrok naar Tarsus om Saulus te zoeken. En toen hij hem gevonden had, bracht hij hen naar Antiochië. En het gebeurde dat zij een heel jaar met de gemeente samenkwamen en een grote menigte onderwezen, en dat de discipelen voor het eerst in Antiochië christenen genoemd werden. En dan nog een klein gedeelte uit hoofdstuk 13, de eerste vier versen. Dat gaat weer over dezelfde gemeente in Antiochië, Handelingen 13 vanaf vers 1. Er waren in Antiochië in de gemeente aldaar enkele profeten en leraars, namelijk Barnabas, Simeon, die Niger genoemd werd, Lucius van Cyrene, maar na hen die met Herodes de viervorst opgegroeid was, en Saulus. En terwijl zij de Heere dienden en vasten, zei de Heilige Geest, zonder voor mij zowel Barnabas als Saulus af voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. En toen vasten en baden zij, en nadat zij hun de handen opgelegd hadden, lieten zij hen gaan. Tot zover dit gedeelte. Ja, die vraag, daar wil ik het met u over hebben deze ochtend. Wat is nou eigenlijk de ideale gemeente? En zoals terecht ook altijd wel wordt gezegd van ja, die bestaat natuurlijk niet. Een gemeente, dat zijn altijd maar mensen. Hè, mensen zoals jij en ik. Een ideale gemeente bestaat in die zin niet, want het is altijd weer mensenwerk. En toch is het belangrijk om jezelf die vraag te stellen. Heer, wat is een ideale gemeente? En waar zou je naar moeten streven? En waar gaat het om? Want we hebben allemaal onbewust idealen, ideaalbeelden tussen de oren. En dat kan ik zelf vertellen. Ik kom uit een gezin van 5 kinderen. En alle 5 kinderen zijn op een gegeven moment getrouwd. Dus alle 5 kinderen die kwamen op een gegeven moment in mijn ouderlijk thuis, kwamen ze aan met een aanstaande, ja, met een vriend. En dan was het heel interessant om te zien hoe dan de rest van de familie, in het bijzonder mijn ouders, daarop reageerden. Van was dit de ideale schoonzoon of de ideale schoondochter? Was dit inderdaad wat zij altijd hadden gedacht? Nou, u voelt al aan, soms wel, maar soms ook niet. En dat komt gewoon, een mens heeft nou eenmaal ideaalbeelden in zijn hoofd. Van wat is nou het ideaal? En dat heb je op een heleboel terrein en vaak ben je er niet eens van bewust. Weet je niet eens bewust van dat je bepaalde ideaalbeelden hebt? He, bijvoorbeeld, voor mij een ideale auto is heel simpelweg een auto die niet te veel kost. Ja, dat is mijn ideaal voor een auto. Maar ik kan u verzekeren, in mijn familie zijn er mensen die heel andere criteria hebben voor het ideaalbeeld van een auto. Ja, die kunnen uitgebreid vertellen over alle knopjes en wat zo'n auto wel en niet kan. Weet je wel, ik weet niet eens dat die mogelijkheden er zijn, maar zij weten dat. Ja, ze hebben een ander ideaalbeeld van bijvoorbeeld een auto. Nou, wat is het ideaalbeeld van een gemeente? En het is goed om dat voor jezelf bewust te maken, want heel vaak ga je uit van onbewuste ideaalbeelden. Maak het voor jezelf bewust en doe dat natuurlijk vooral het liefst met de Bijbel in de hand. Nu, laten we ons spiegelen dan aan de gemeente in Antiochië. Die gemeente in Antiochië, is toch wel een van de grote voorbeelden in het Nieuwe Testament. En het is ook een van de eerste gemeentes. En wat is er nou zo ideaal aan die gemeente in Antiochië? Nou, dan moet je eerst kijken naar hoe die gemeente is ontstaan. Die gemeente is ontstaan uit mensen die er voor het grootste gedeelte helemaal niet wilden zijn. Die gemeente is ontstaan vanuit vluchtelingen die na de vervolging en de moord op Stefanus hebben moeten vluchten. Hebben moeten vluchten voor hun leven. En zoals we hebben gelezen, die gemeente in Jeruzalem die spat uit elkaar. En de mensen gingen overal heen. Ze gingen naar het eiland Cyprus, naar Alexandrië, naar Cyrene. Dat ligt in het huidige Libië, dat is helemaal de andere kant op. En anderen die vluchten naar Antiochië, weer helemaal de andere kant op. Dus die gemeente die spat uit elkaar. En u moet zich voorstellen dat dat was geen zachtzinnige vervolging. Het begon met een steniging van iemand, een spontane steniging, zonder dat er een vorm van proces was. En de mensen moesten maken dat ze wegkwamen. En dat ging in die tijd natuurlijk niet keurig met het vliegtuig of met een container waar je je spulletjes in kon doen. Je moest van de ene moment op de ander, hals over kop, met waarschijnlijk alleen maar datgene wat je op je hoofd had, ja, wat je kon dragen in je handen, moest je wegwezen. Want anders werd je ook gepakt. Zo is dat begonnen. Een wilde vlucht. En waar gingen ze heen? Nou ja, naar Antiochië. Daar zaten wel meer Joden. Maar ja, moeten ze voorstellen dat u een Messias beleidende Jood bent. En u vlucht van de ene dag op de andere met alleen maar wat je kan dragen. En dan kom je eraan in Antiochië, lopend, ja, of per kameel of zo. Kom je daar en wat zegt die familie? Misschien is die familie dan wel Joods, maar misschien ook al niet Messiaans. Misschien zijn die net zo negatief als die mensen daar in Jeruzalem. Dus dat was geen leuke start. En je hebt alles verloren. Je akkers heb je niet meer. Als je een handeltje, een negotie, een winkeltje had, heb je ook niet meer. Je bent je inkomen kwijt. Je moet waarschijnlijk gewoon helemaal vanaf nul overnieuw beginnen. En dat is niet leuk, want er moet wel gegeten worden. Er moet wel kleding gekocht worden. Er is van alles nodig voor je gezin. Dus dat was bepaald dramatisch. En wat zegt de Bijbel? Dat de Joden die dus gevlucht waren, die Messiaanse Joden, die kwamen daar in Antiochië. En ja, die kwamen elkaar natuurlijk tegen op straat. Ja, dat was een grote stad, zeker naar de normen van die tijd. Ze kwamen elkaar tegen op de markt. En, hey, jij hier, ben jij ook hierheen gekomen? Ja, ik ben ook hierheen gekomen. Nou, laten we samenkomen. En ze gingen samen bidden. Ze gingen elkaar helpen, waarschijnlijk. Ze gingen elkaar versterken. En dan zie je dat daar een gemeente ontstaat. En dan gebeurt er iets daar in die stad Antiochië, wat er helemaal nooit eerder was gebeurd. Namelijk dat men niet-Joden begint aan te spreken met het evangelie. Hé, wel eens van Jezus gehoord? Hé, wel eens van onze Messias gehoord? En dan zie je dat er iets heel bijzonders gebeurt. Ze zeggen in het Engels, it spills over. Ja, het vloeit over vanuit die Joodse kokon. En dan gaat het naar de heidense volken. En dan zie je het bijzondere ook, dat als dat eenmaal gebeurt, dat God dat zegent en dat in grote getalen mensen tot geloof beginnen te komen. Heel verrassend. Dat kende men niet. En men kende wel Messias beleidende Joden. Maar men kende nog niet Messias beleidende niet-Joden. Dat was voor die tijd iets nieuws. Wat moest je daarmee? En daar rijdt het grote probleem. Dan moet je op zondag samenkomen. Of op de Sabbat, wat ze ook deden. Hoe doe je dat? Ze waren altijd gewend geweest in een tempel. Daar kwam je samen. Of als je in de dorpen was, in de synagoge. Maar ja, er was daar geen tempel. En als er al een synagoge was in Antiochië, dan was je daar niet welkom. Je was een kind van de verdrukking. Dus, wat deed men? Men organiseerde een hele andere organisatievorm. En dat was de gemeente. En als wij dat nu zo lezen vandaag de dag, in december 2013, oh ja, nou ja, gemeente gesticht, ja, die dingen gebeuren niet waar. Maar dat was toen heel bijzonder, want dat kende men niet. Een gemeente, een ecclesia, een gemeente, wat is dat voor iets? Geen tempel, geen synagoge. Het was dus zeer innovatief, zouden we vandaag de dag zeggen, dat men een hele nieuwe vorm zocht om die christenen samen te brengen. En dat is wat wij vandaag noemen de gemeente. Dat is eigenlijk een geweldig, geweldig iets. En je ziet ook dat de omgeving dan in de gaten krijgt van hey, dat zijn geen Joden. We zitten niet in de tempel, we zitten niet in de synagoge. Dat moet dus een andere categorie zijn, nietwaar? Nou ja, dat zijn dus mensen van Christus, christenen. Daar is de naam christen, christenen geboren. En het bijzondere is nu, en dat is toch wel het eerste ideaalbeeld wat je zou kunnen hebben van een gemeente, is dat die gemeente niet bij de pakken neer is gaan zitten, hè, zichzelf beklagend van, oh, wat hebben wij het moeilijk. Oh, wat vreselijk, ik ben dat kwijt, ik ben dat kwijt, ik heb mijn huis niet meer, ik heb mijn werk niet meer. En wat zijn ze gemeen, enzovoort, enzovoort. Nee, men weet zich over dat lijden als het ware heen te zetten. Deze gemeente, deze vroege gemeente, accepteerde dat het lijden erbij hoort, liet zich niet verlammen door dat lijden, wist dat het leven tot de wederkomst van Christus lijden zou betekenen en wist toch, ondanks dat lijden, positief aan de slag te gaan. En dat is niet vanzelfsprekend. Lijden, dat kan heel snel, kan het jou of mij verlammen. Oh, wat overkomt me nou? Oh, en als de Heer toch bij me was, dan zou dit me niet overkomen. Niet waar? Het kan heel gauw, kan het iets verlammends hebben. Ach jongens, lijden. En dat heeft het hier niet. Niet dat ze het leven, of dat ze het lijden leuk vonden. Niet dat ze lijden opzochten, natuurlijk niet. Maar als het er dan eenmaal is, dan aanvaarden ze dat van dit hoort bij het leven. Dat hoort ook bij onze gemeente. Onze gemeente is uit lijden geboren. En weet u wie ik hier heel sterk in herken? Hier herken ik heel sterk onze Afrikaanse, ook Congolese broeders en zusters. Die veel minder financiële middelen hebben dan wij. Dus ook veel minder kunnen regelen. Veel minder rimpels in het leven kunnen wegstrijken, zoals wij dat zo gemakkelijk kunnen met onze zorgverzekeringen, nietwaar? Dat kunnen ze niet, dat hebben ze niet. En er is dan ook een veel grotere capaciteit om dat lijden een plek te geven en te aanvaarden. Lijden hoort erbij. En het is zoals Paulus zegt tegen Timotheus. Op een gegeven moment zegt Paulus tegen de jonge Timotheus, Timotheus, ja, aanvaard het lijden als een goed soldaat van Christus. Aanvaard het. Het hoort bij jouw leven. En wat krijg je dan? Als je dat doet en je aanvaardt dat van, ja, hier, dit kan gebeuren en het gebeurt. Dan krijg je een christen die op een of andere manier veel meer shockproof is. Ja? Die minder gauw van de kaart is. Want hij weet, dit hoort bij het leven. En al helemaal als ik Christus volg, dan zal de vervolging die is geweest tegen Christus, zal ook mijn deel zijn. En dan krijg je christenen die, ondanks het feit dat ze alles verloren hebben, toch het weten op te brengen om een bloeiende gemeente te stichten. Nou, als u vraagt van wat is het ideaalbeeld van een gemeente, wat is de ideale gemeente? Dat zijn mensen die, ondanks wat ze allemaal tegenkomen, toch het kunnen opbrengen om te zeggen, ik ga het evangelie brengen. Niet mensen die zeggen van, oh, hier zijn problemen, hier blijf ik weg. Of die ontmoedigd worden. Maar die ondanks dat het weten op te brengen om de mensen te vertellen, heel simpel, hey, ken jij Jezus? Wel eens gehoord van Jezus Christus, wat hij voor jou heeft gedaan. Het ideaalbeeld is hier dat je lijden aanvaard als een goed soldaat van Christus, zoals Paulus zegt. Dat je het een plek geeft, maar dat je het niet jouw leven laat overheersen. Maar dat Jezus Christus het middelpunt blijft. Daar wil je over praten. Zouden ook vol kunnen zijn van hun lijden. Onderling dagen kunnen vullen. Oh, had je het ook zo moeilijk? Oh, ben je ook maar net ontsnapt? Van, oh, was het ook zo zwaar onderweg? Weet je, dan kun je dagen over vullen, nietwaar? Doen ze niet. Ze zijn vol van Jezus. En als ze berooid op de markt in Antiochië staan, dan is het Jezus die ze brengen. Dus een ideale gemeente is niet een gemeente waar geen problemen zijn. Nee. Maar een ideale gemeente is wel een gemeente waar Christus centraal staat. Waar het echt om Christus gaat. Dus, die ideale gemeente weet het lijden een plek te geven. Aanvaard het. En dat maakt er veel meer shockproof. En ten tweede, de ideale gemeente is een gemeente die evangeliseert. Die het evangelie brengt. En dat is een belangrijk punt. Dat tweede punt, zij brengt het evangelie. De vraag, wanneer hebt u voor het laatst aan een niet-christen het evangelie uitgelegd? U hoeft mij niet te antwoorden, zou ik niet kunnen. Maar wanneer hebt u dat nou voor het laatst gedaan? Ja? Wanneer heb je voor het laatst bewust een poging gedaan om iemand te vertellen over Jezus Christus? Het grote gevaar is dat met evangelisatie, is dat je allemaal zegt van ja, we moeten het doen en het is goed. En dat je dat beleidt, dat je dat vindt, maar aan het eind van het verhaal komt het er niet van. Wanneer heb je dat nou voor het laatst gedaan? Zoals die mensen daar in Antiochië op de markt en gewoon op straat. Wanneer heb je je daar actief voor ingezet? Dus het lijden heeft een plek gekregen. Men is actief het evangelie gaan verkondigen. Men had Jezus te veel lief om niet over hem te praten. En dan vervolgens zie je in vers 26 van hoofdstuk 11, dan zie je dat ze al die nieuwe christenen stevig onderwijs geven. En dat ging er behoorlijk stevig aan toe. Er staat, en het gebeurde dat zij een heel jaar met de gemeente samenkwamen en een grote menigte onderwezen. En dat de discipelen voor het eerst in Antiochië christenen werden genoemd. Het wordt zo mooi uitgelegd dat Barnabas, die komt uit Jeruzalem. En die ziet daar die grote menigte en die denkt, hier moet iets gebeuren. Ja, dit kunnen we niet zomaar laten lopen. En dan herinnert hij zich Paulus, ja, toch voor zijn tijd een geleerd man. Hè, een man die veel wist van de Bijbel, van het Oude Testament, van die tijd. En hij zegt, die ga ik halen uit Tarsus. Die man die kan het doen. En daar wil ik mee samenwerken, want anders dan gaat die oogst in Antiochië gaat verloren. Dus hij naar Tarsus en neemt Paulus mee. En dan een vol jaar geven ze training aan die jonge christenen die waarschijnlijk van toeten nog blazen weten. Die echt waarschijnlijk heel weinig idee hebben van dat nieuwe geloof. En dat is heel belangrijk. Ik heb een vriend die in Rotterdam tot geloof kwam alweer jaren geleden. En dat was ook in een baptistengemeente. En hij had zijn hand opgestoken en zei, ja, ik wil Jezus volgen. En na afloop zei hij van, ja, ik wist van, daar wil ik zijn. Maar ik had geen idee waar het over ging. Weet je wel? Geen idee. Oh ja, Bijbel, ja. Nou ja, en hoe zit het dan met die Mozes en die Abraham en dan ja, Paulus? Wat zijn dat allemaal voor mensen? Weet je wat? Geen idee. Een niet-christen moet van ver komen. En als je hem niets onderwijs geeft, hè, leert hen onderhouden, zegt Jezus. En als je dat niet doet, dan gaat die oogst gewoon weer verdwijnen. Dat gaat als water tussen je vingers door. En dat is ook iets wat bij het ideaalplaatje van een goede gemeente hoort. Dat er onderwijs wordt gegeven. En dat is ook heel belangrijk voor zo'n land als Afrika. Als je, hè, er zijn veel meer christenen procentueel in Congo dan in Nederland. Maar de grote vraag is niet van hoeveel christenen zijn er. De grote vraag is hoeveel christenen zijn er die goed weten waar hun geloof over gaat. Ja, die onderwezen zijn. Maar zo'n gokje doen. Weet u, je hebt van die instituten die in statistieken weergeven hoe snel het christendom groeit en zo. Hè? De World Christian Database kunt u op internet vinden. Hoeveel christenen komen erbij per dag? Wie zou een gokje durven doen? De statistici onder ons. Dat is moeilijk, hè? Ja? 100.000? Ja, zit er dichtbij. Zit er dichtbij. Ja. Wat ik heb gelezen tenminste is 85.000. Maar goed, met de foutmarge, we zitten in de buurt. Ja, nou laat het 100.000 of 85.000 zijn, maar dat is per dag. Ja, niet in Nederland, nog niet. Kan zomaar gebeuren. Maar per dag komen er zeg maar even 85.000 bij. En dat is natuurlijk fantastisch. Ja, we zijn wat dat betreft deel van een bloeiende, ja, wereldwijde beweging, waar geweldig veel beweging in Nederland in zit. Ja, sta je niet blind op Nederland, waar het veel moeizamer gaat. Het is groeiend en het groeit onstuimig. Maar de grote vraag is, die 85.000 of die 100.000, zijn ze getraind in hun geloof? Weten ze waar het over gaat? Dus het ideaalbeeld wat hier wordt neergezet, is van een gemeente die niet alleen mensen weet te winnen, maar ook een gemeente die mensen weet te trainen. En ze een basis geeft in het woord van God. En ze ook praktische vaardigheden leert van wat doe je ermee in de praktijk. En ze besteden daar een heel jaar aan van intensief onderwijs door hooggekwalificeerde mensen als Paulus. Dat toont aan hoe waardevol deze gemeente onderwijs, bijbels, onderwijs zag. Dus, wat is die ideale gemeente? Een gemeente die zich niet laat afschrikken door lijden, die dat aanvaardt. Een gemeente die Jezus brengt aan de mensen om hen heen. Ten tweede, een gemeente die investeert in goed bijbels praktisch onderwijs, zodat de discipelen ook werkelijk discipel worden en leerling zijn en ook blijven. Weet u, bekering is natuurlijk iets waar heel sterk je gevoel ook bij komt. Bekering gaat heel vaak over de schijf van je gevoel. Je voelt dat het goed is. En tegelijkertijd is in de Bijbel bekering ook een verstandelijke zaak. Je hebt ook nodig dat je praktische kennis krijgt van het woord van God. Anders kun je geen gesprek voeren. Als je het alleen maar over het gevoel gooit, dan krijg je op den duur een gebouw zonder fundament. Je hebt ze allebei nodig. Je gevoel opheffen tot God, waar de Heilige Geest kan werken, en tegelijkertijd een stuk praktische, gezonde basiskennis van Gods woord. En dat is wat ze doen in Antiochië. Een vierde punt waarom dit zo ideaal is, is dat je ziet dat het ook een biddende gemeente is. Het is een biddende gemeente. Gebed is toch altijd weer iets wat op een of andere manier God in actie zet. God zegt ook dat hij gebeden wil zijn. In de Bijbel worden we zo vaak uitgenodigd. Hè? Bid alsjeblieft. Bid de Heer van de oogst. Opdat hij enzovoort enzovoort. Dan zou je denken, ja, waarom doet God dat niet zonder dat ik het vraag? Dan is hij vrij, niet waar? Maar zo werkt dat niet. Het geestelijk principe is dat God wil dat wij hem vragen en dat hij naar aanleiding van ons gebed dan grote dingen kan gaan doen. Dat is toch altijd weer het patroon. En dat zie je in Antiochië ook. In het begin van hoofdstuk 13 zie je ze samen, ze zijn aan het vasten, ze zijn aan het bidden. En de grote vraag is dan ook, bent u een biddende gemeente? Bent u een biddende gemeente? En het is heel raar. Gebed is iets eigenaardigs. Want aan de ene kant werkt gebed en kunnen er grote dingen gebeuren op gebed. Maar God houdt wel de eer aan zichzelf. God is soeverein. God doet vaak hele andere dingen dan wij bidden, maar hij doet wel iets. Want God is veel wijzer dan wij. Dat zegt de Bijbel over. We weten vaak niet eens wat we moeten bidden en we bidden maar wat. We bidden iets vanuit onze eigen beperkte ideeënwereld. Maar het punt is niet zozeer dat God het exact eens is met de inhoud van jouw gebed. God wil gebeden zijn en dan gaat hij aan de slag. We zijn nu 6 jaar betrokken bij Congo en er zijn dingen waar ik echt met hart en ziel voor gebeden heb. Heer, wat zou het fantastisch zijn als u dat nou zou doen. En er is niks van terechtgekomen, maar ook echt niks. Ja, God is soeverein, echt waar. Hij heeft waarschijnlijk gezegd van nou René, leuk idee, maar ik heb andere ideeën. En die zijn veel beter. En zo werkt het met gebed. En ik vertelde over die zakenman in Den Bosch die met ons is meegevlogen. En die zich nou helemaal investeert. En ook zijn geld investeert in die opleiding informatica. Ik moet er zeggen, daar heb ik wel eens voor gebeden. Maar plotseling was het er. Ja? En plotseling was die deur open. En plotseling kreeg ik een mailtje. Hallo, wanneer vliegen jullie? Ik vlieg mee. Ik zei, oh, weet je wel. God verrast, geweldig. Dus God wil gebeden zijn, maar het kan wel zijn dat hij op zijn tijd gebed heel anders beantwoordt dan wij voorzien. Hij blijft soeverein. Hij blijft zelf de Heer van de oogst. Hij stelt zijn eigen prioriteiten. En gelukkig maar, want wat weten wij helemaal van de toekomst? En zo zie je, gebed is altijd weer het mechanisme waarmee God actie wil ondernemen. God wil het niet alleen doen. Hij zou het best alleen kunnen doen. Hij kan het zelfs zonder mij nog veel beter. Niet waar? Maar hij wil altijd weer dat ik toch iets doe. Hij wil altijd weer dat ik bid. En wat hij dan met mijn gebed doet, dat houdt hij aan zichzelf. Zijn jullie een biddende gemeente? Zijn jullie een biddende gemeente? Ja? Hoeveel percentage van je tijd besteed je aan gebed? Ook als gemeente. Nou, ik heb er geen idee van. Dus ik weet niet wat ik hier vraag. Ja? En wat het antwoord zou zijn. Maar hoeveel percentage van je tijd zit in gebed? En in toewijding aan Hem? Weet u, God doet ook vandaag de dag nog wonderen. God doet ook vandaag de dag nog wonderen. Maar God wil wel gebeden zijn. En dat is het bijzondere met gebed. En gebed is ook iets waarin je God ontmoet en waarin God een heleboel dingen in je hart kan werken. Ik sprak een half jaar geleden, iets langer, een jaar geleden misschien, een vrouw die zei van, ja, ik vind het heel mooi dat jullie uitgaan naar Congo en ik bid ook wel voor jullie. En nou, fantastisch, nee hoor, heel bemoedigend, broeder, vooral doen. En toen vertelde ze me, ja, maar ze had nu ook zelf een dochter en die was nou boven de 20. En die zou gaan trouwen en dan zouden dus die dochter en die aanstaande man, die wouden ook de zending in. Oh, zegt ze, maar ik vind het zo moeilijk om daarvoor te bidden. Want eigenlijk wil ik helemaal niet dat die dochter de zending in gaat. Ja. En ik kan me aan de ene kant zo voorstellen. Ja, ik kan me zo voorstellen dat, ja, zending, je vindt het prachtig. Je hebt een hart voor de Heer en je hoopt dat iedereen tot bekering komt en je bidt ervoor. Maar je eigen dochter, oh, wacht even, wacht even. Ja, ik heb toen een heel gesprek met haar gehad. Van ja, hoe ver gaat je overgave? Ben je ook bereid om je eigen dochter, ja, te geven aan de Heer? En te zeggen, nou Heer, neem haar maar voor uw werk. Kijk, en jouw bijna onbekende René, ja, daar kan je wel voor bidden. Dat is niet zo moeilijk. Maar je eigen dochter. En zo zie je dat in gebed, ja, dat is vaak een ontmoeting met God. Dat God ook met jou aan de slag gaat om je dingen te leren. He, gebed is een leerschool. He, je hebt wel van die boekjes, dat heet dan Leerschool des Gebeds of iets dergelijks. He, van die oude boekjes, maar het is wel waar. Het is een leerschool waarin God je confronteert met jezelf. En daarin vormt Hij jou. Dus, wat is het ideaal van een gemeente? Een gemeente die met lijden weet om te gaan. Een gemeente die mensen wint voor Jezus Christus. Een gemeente die Bijbels onderwijs geeft. En ten derde is een gemeente die, of ten vierde, die bidt. Ja, en die een groot deel van zijn tijd daar ook aan besteedt. En dan het vijfde punt, het vijfde ideaalplaatje, stukje van het ideaalplaatje, dat is dat die gemeente ook zelf op een gegeven moment heel concreet mensen uitzendt. Het wordt concreet gemaakt. Een gezonde gemeente, met andere woorden, is ook een zendende gemeente. Ja, hoeveel mensen hebt u al uitgezonden? Ja, ik kan voor u de timing niet aangeven. Ja, dat moet de Heer doen. Maar hoeveel mensen hebt u uitgezonden? Ja, dan niet alleen voor het werk hier, maar weet ik waar. Ja, waar de Heer u leidt. En dat is zo gezond voor een gemeente. Om georiënteerd te zijn. Om georiënteerd te zijn op het uitzenden van mensen. En nou is niet voor je eigen personjes, maar voor iets wat ver weg is. Kijk, ik heb ook wel eens mensen gesproken die zeiden van, ja, we willen best wel een zending doen. Broeder, dat is heel goed en zo. Maar, ja, nou ja, we hebben nog zoveel te doen hier thuis. Ja, hier zijn we nog zo druk. Nu, als je zo redeneert, dan zou je nooit zendelingen uitsturen. Want het is thuis nooit klaar. Ik verzeker u, vraag maar aan de leiding van de gemeente, het zal hier nooit klaar zijn. Nooit, dat bestaat niet. Als je daarop wacht, dan gaan ze niet. En zo is het ook met Antiochië. Was na een jaar, was het al klaar? Nee, natuurlijk niet. Antiochië was getalsmatig waarschijnlijk in die tijd de op drie na grootste stad van het hele Romeinse Rijk. Was die ene gemeente klaar? Nee. Dat waren ze niet. Maar als je daarop gaat zitten wachten, dan gebeurt het nooit. En je ziet vaak dat gemeentes die actief aan zending doen, ook ver weg, die dus echt een gevende gemeente zijn, dat dat juist die gemeente geweldig zegent. Je krijgt er zoveel voor terug. Je voorkomt dat je gemeente ook stilstaand water wordt, wat op den duur brak wordt. Je voorkomt dat die gemeente niet meer in beweging is. Je voorkomt ook dat er te veel onderling naar elkaar te gaan lopen kijken, weet je wel. Als je alleen maar op jezelf gericht bent, dan ben je naar elkaar aan het kijken, weet je wel. En dat is op den duur ook niet gezond. Maar als je met z'n allen bezig bent met een positieve klus, ergens anders. Je hebt mensen uitgezonden, je ondersteunt ze, je bidt voor ze, je gaat ze bezoeken. Wat je ook verder doet, dat is zo goed voor een gemeente. Dus het hebben van een doel buiten je eigen gemeente is vaak heel gezond voor jouw eigen gemeente die achterblijft. En dat is precies wat hier gebeurt in hoofdstuk 13. In dat ideaal plaatje wat je daar ziet, daar zie je dat een element is dat er heel concreet mensen worden uitgezonden. Je kon aan de mensen in de Antiochieën vragen, wie zijn de zendelingen? En dan konden ze precies stellen. Die kenden ze heel goed en hadden ze zelf uitgezonden. En ze waren biddend. En je ziet ook na die reizen dat Paulus telkens terugkomt in Antiochieën om verslag uit te brengen. En dan zie je ook dat er staat van ja, dat Paulus verbleef geruime tijd onder de discipelen in Antiochieën, staat er dan. Met andere woorden, hij ging terug. Hij kwam op verlof, hij kwam uitrusten, hij kwam bijtanken, relaties weer aanhalen. En zo zie je dat die gemeente betrokken bleef. En dat is ook heel belangrijk met zending. Dat je het concreet maakt. Dat je het concreet maakt. Het is heel gemakkelijk om te beleiden van ja, wij doen aan zending. En worden ze nu dan een collecte gehouden. En daar blijft het bij. Niemand voelt zich verantwoordelijk. En het beperkt zich eigenlijk tot het zakje dat voorbij komt. Nou, ik wil niet zeggen dat het hier zo is. Maar het gevaar is zo. Maak het concreet. En zoek. En bid ook, Heer, wilt u arbeiders uitzenden in de oogst? En Heer, wilt u misschien ook vanuit ons midden mensen uitzenden? Ja, dat is een heel belangrijk gebed. Hebben jullie dat wel eens gebeden? Ja, dan hoef je helemaal niet specifiek om je heen te kijken. Zo van, heb ik iemand in gedachten? Maar Heer, hebt u mensen hier misschien vanuit de gemeente in Notter, die u roept, die namens onze gemeente uitgaan, met wie wij ons verantwoordelijk voelen om... Ja, om wat te doen, dat kan van alles zijn. Misschien een gemeente te stichten in Spanje. Ja? Misschien bijbelschool werk te doen ergens achter in Azië. Maakt niet uit, er zijn heel veel mogelijkheden. Bid het gebed. Heer, zend arbeiders uit, ook vanuit ons. Ja, zodat het verlangen om het concreet te maken, dat leeft. En zo heb je dus, in dit korte gedeelte, heb je al 5 elementen van een ideaal plaatje. Een gemeente die een plek heeft gegeven aan lijden en daarin een stuk shockproof is geworden. Een gemeente die evangeliseert, die het evangelie brengt, die mensen uitlegt wie is Jezus. Een gemeente die onderwijs geeft, die geworteld raakt in het woord. Een gemeente die bidt, een biddende gemeente en daar visie voor heeft, voor gebed. En vervolgens een gemeente die ten vijfde actief zoekt mensen uit te zenden en ze blijft ondersteunen, zich verantwoordelijk voelt om daar hun schouders onder te zetten. Nou, dat zijn zo 5 elementen. En er zijn nog veel meer elementen in de Bijbel, maar bij die 5 wil ik het laten. En het is mijn gebed dat ook jullie gemeente ze alle 5 in volle glorie zal kennen, in volle glorie zal toepassen, zodat als er een Congolese evangelist bij u aan de deur klopt, dat u kunt zeggen, doen we al. Ja, dat zou fantastisch zijn. Maar ze komen. Of u het nou doet of niet. Wereldwijd is God aan het werk. Ik zal voor u bidden. Laten we bidden. Hemelse Vader, dank u wel voor dit geweldige voorbeeld van Antiochieën. Hemelse Vader, dank u wel voor die broeders en die zusters daar, die ondanks die moeilijke omstandigheden toch met zoveel elan hebben verteld van wie u bent. En die met zoveel liefde die gemeente hebben georganiseerd. Dank u wel, Heer, voor die mensen die uitgezonden zijn En dat ook Saulus is uitgezonden, die ook in ons eigen Europa toen het evangelie heeft gebracht. Heer, wat een fantastisch verhaal eigenlijk. En ik bid u, Heer, dat u ons allemaal helpt om dat voorbeeld, om dat toe te passen. En dat in ieder van ons, zoals we hier zitten te luisteren deze ochtend, dat we ons vragen, Heer, wat wilt u dat ik doen zal? Heer, wat is uw plek voor mij in de gemeente, in dit ideaal plaatje? Heer, wat is uw taak voor mij? Heer, opdat uw naam door ons heen verheerlijkt zal worden. Dank u wel, Heer, dat alles om u gaat. En laat ook in ons persoonlijk leven alles om u draaien. In Jezus' naam. Amen.